aan de orde van behandeling. Dat is voor dit jaar de laatste keer. Wil ik u voorlezen uit de Heidelbergse Catechismus. De tweede zondagafdeling. Het eerste deel van des mensen ellende, zondag 2. Daar vraagt de onderwijzer in de derde vraag: waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord luidt: uit de wet Gods. Vraag 4: wat eist de wet Gods van ons? En het antwoord luidt: dat leert ons Christus in een hoofdsom. In Matthäus 22 van vers 37 tot en met 40. Gij zult lief hebben den Heeren uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord luidt: neem ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de kernbron van onze ellende. En daarin wilde ik iets zeggen over drie zaken. Dat de kernbron van de ellende, welk is de wet des Heren, is de wet van de Vader, de wet van de Zoon en de wet van de Heilige Geest. Dat zijn geen eenvoudige zaken waar het hier over loopt. Die geen vreemdeling is in Jeruzalem, die weet wat er al over wet en evangelie, de verhouding van wet en evangelie, dat er al wat over gesproken en geschreven is. Nou dacht ik dat het wel nuttig is om voor ogen te houden dat Luther aan het einde van zijn leven gezegd heeft dat hij er nog weinig van begrepen had. Terwijl bij uitstek Luther ook veel heeft geschreven over wet en evangelie. Met andere woorden, als wij iets mogen zeggen, wil dat niet zeggen dat we het laatste woord daarover zeggen. God heeft het laatste woord. En de Heere is door de eeuwen heen bezig geweest om zijn kerk te onderwijzen. Sommigen schuiven dat wel hooghartig naast zich neer, alsof ze daar niets mee te maken hebben. Maar wij moeten vaststellen dat de Heer niet alles in één keer bekend heeft gemaakt. En dat ook in de geschiedenis van Gods kerk dat duidelijk tot uitdrukking komt. Zelf heb ik over deze dingen, ik heb het u al eens meer gezegd, dat wil nou niet bedoelen dag en nacht mee bezig geweest, maar wel veel mee bezig geweest. Heel veel. Gedachtig aan het woord van Luther, dat is een theoloog die wet en evangelie weet te onderscheiden. Maar ik zal u eens eerlijk zeggen, wat ik daar ook van onderzocht, soms met troost, nuttigheid, toch kon het me niet alles bevredigen. Want ja, de een die heeft een beeld van, die is doordrenkt in bijvoorbeeld Smijtengeld, een ander in Calvijn, een derde in Kolbrug, een vierde weer in Van der Groe, en noem maar op. Dat kun je dus soms, als je er goed in thuis bent, ik ben er niet zo erg goed in thuis, maar dan kun je dat gewoon aanvoelen. Maar ja, er zit ook wel eens achter met een kleine wijziging wat de dichter zegt. Wees jezelf, zei ik tegen iemand. Maar hij kon niet, want hij was niemand. Dat kom je ook wel veel tegen. Ik heb altijd in het goede te ijveren is altijd goed, maar om klakkeloos iets over te nemen en... Nee, ik moet eerlijk zeggen... Dat ik vaak gevraagd heb aan de Heere. Heere, leer mij de weg door u bepaald. En dat ik ook iets bij al die mannen die u licht gegeven hebt in deze zaken persoonlijk. Dat ik er ook iets van mag kennen. Iets van die verlichting voor eigen hart en leven, om daaruit ook uw gemeente te mogen onderwijzen. En als ik het zo noemen mag, de vrucht van dat alles, hoop ik dat in de uitleg ook van zondag 2... tot uitdrukking mag komen. Niet dat wij bekwaam zijn om iets te denken als uit onszelf. En dat het laatste woord daarover gezegd is. Maar u zult bekende dingen horen. Misschien ook minder bekende dingen. Maar dat het in onze gedachten mag ingaan. En in de overleggingen van ons harten. Om iets van de dingen te noemen. Kijk, dan hebt u een indruk. De een die stelt het werk der wet, behandelt het praktisch buiten het geloof om. Dan is de wet... Die openbaring Gods, waarbij de goddeloze mens achtervolgd wordt en hem aangrijpt en hem verdoemt, zodat hij of in de wanhoop of mag leren buigen voor God. Zodat dan de wet de functie heeft om die mens voor te bereiden op het geloof. Hij wordt murf geslagen, hij wordt lam geslagen, hij wordt vervloekt en nou is het ogenblik gekomen... Dat de Heere het geloof in het hart kan werken. Anderen komen nooit verder in hun prediking dan de uitleg dat de wet des Heeren zo goed is en de geboden zijn niet zwaar. En al is het dat we ze niet kunnen volbrengen, die eisen ligt toch op ons. En we zijn verplicht om zoveel als in ons vermogen is te trachten naar de vervulling van de geboden. En als we dan de ontdekking zouden doen dat we aan alles mank gaan... Ook aan die geboden die zo goed zijn, om dan maar eens te mogen vragen naar de genade. Of de Heere wil geven wat hij eist. Je zult merken, in al die dingen zitten bepaalde aspecten die je niet direct kunt loochenen. En toch kunt u zich indenken dat het geheel je niet bevredigt. Comrie schrijft ergens dat hij bemerkte bij een prediker die het evangelie, ik geef het dan met mijn woorden weer, want het kan wel 20 jaar geleden zijn dat ik het gelezen heb, dat moet u me niet kwalijk nemen, het gaat maar om de strekking. Dat hij bij een prediker in de kerk zat die het evangelie predikte en dat hij merkte hoe dat zijn kracht deed. Dat de mensen als het ware werden zacht gemaakt. Maar toen hij halverwege was, toen zei hij, en nou zal ik jullie de vonken van de hel laten zien. Toen begon hij over de ijselijke vloeken van de hel te spreken en van het vuur dat brandt enzovoort. En toen schreef hij ongeveer dat hij bemerkte dat die verbrokenheid die maakte plaats voor hardheid. De gezichten werden steeds stroever, waaruit hij concludeerde dat alleen wat uit Sion komt de zondaar vernedert en vertedert. Heb je weer een gedachte? Er zijn er veel gedachten. Je vindt bij Luther uitspraken dat je zegt, man, wat bedoel je? Had ik het eerst zei, die verdoemende kracht van de wet, die ons eerst moet vernederen en verbrijzelen, dat we geen uitweg zien. Men vindt er ook uitspraken dat je denkt, ja, denk dan, men gooit de wet nou helemaal aan de kant. Werp uit die dienstmaagd en haar zoon. Dan moet je niet denken dat ik die functie van de wet in het algemeen misken of ontken. Die is er. Maar ik wou ten stelligste benadrukken dat we in de catechismus te doen hebben met dat werk des geestes waardoor zondaren worden gezaligd. Dat wou ik voorop stellen. Dat het gaat over de getrooste zondaar. Ik wil zeggen, ik ben in mijn leven ook wel vreselijk benauwd geweest, zuiver door de vervloekende kracht van de wet. Dat zweet in straaltjes van mijn hoofd liep van angst. En dat ik God wel op mijn knieën dankte dat ik nog niet dood was. Dat ik er nog niet was in die plaats van eeuwig wee en af. En het was er altijd buiten. Wat ik ook beleefde in mijn droom of wat ook, het was altijd weg. Maar vraag je nou aan mij, is dat nou de zaligmakende werking van Gods geest? Heb je dat nou om die term eens te gebruiken als je bekering opgevat? Nee. Ik moet eerlijk zeggen, nee. Ik heb het privé wel eens aan iemand verteld die ook dergelijke angsten en benauwdheden kende. Om te zeggen en daarmee duidelijk te maken dat het geen vreemde zaak was. Maar ik heb nooit durven zeggen Dat is nou de zaliging van zondaar. Of dat is nou de bekering, of de ontdekking, of de overtuiging. Waarom? Waarom niet? Omdat ik onder alles moest gewaar worden dat als de andere dag het zonnetje weer schijnt, gaat hij gewoon weer verder. Hij leert er Christus niet uit kennen. En dat is toch het leven. Je zou zeggen, maar het bereidt me toch op voor. Ik zou niet durven zeggen dat de wet, als je hem op zichzelf beziet, ooit één mens bij Christus heeft gebracht, in de volle zin van het woord. Ik heb het niet kunnen vinden. In het leven. Want de mens is zo diep gevallen dat buiten de genade, als laat hem wet hem te mozzel, dan blijft hij nog wie die is. En daarom moet je zo voorzichtig wezen. Je hebt mensen die een vreselijk verhaal vertellen van hun ontdekking, van hun ellende, en van het oordeel en de vloek der wet. Maar je kan er soms geen begin en geen eind aan vinden. En dat zijn toch wel heel belangrijke dingen. Heel belangrijk. Dat de kennis der ellende uit de wet Gods is, is duidelijk. Waar geen wet is, is geen overtreding. Maar dat geldt voor alle mensen, zegt Calvijn. Dat is een algemene waarheid. Uit de wet is de kennis der zonde. Als er geen wet is, dan is er ook geen overtreding. Is er ook niet die prikkeling om juist te doen wat de wet verbiedt. Die wet was niet alleen de 10 woorden, maar die was ook als een ingeschapen kennis. Heidenen die de wet niet wisten en van nature dingen deden die der wet waren. Alleen in deze laatste bedeling is ook deze functie van de wet, zou je zeggen, ten eenenmale zoek door de verharding en het oordeel der verharding dat over de gehele wereld is uitgegaan. Maar ik wil dit alleen zeggen. Daar ben je niet mee klaar om even te stellen, uit de wet is de kennis der zonde. Ik bedoel, daar ben je nog geen zondaar mee. En daarom, elke gedachte die ik u noemde bevat een kern van waarheid. Ja, nu spreek ik zeer persoonlijk. Maar je kunt het met geen één doen. Je kunt niet zeggen, die zegt dit en die zegt dat. Je kan wel eens van iemand houden. Ik heb in mijn leven wel eens wat van Luther gelezen. Maar de mensen hebben wel eens tegen me gezegd, die hebben wel eens gedacht dat ik door Kobrugge heen gekropen was. Ik zei, nou man, schijt toch uit. Ik weet niet of dat ik 10 preken van hem gelezen heb. Betwijfel het. Maar het hoeft ook niet. Als je vatten mag wat iemand op een bepaald ogenblik door de geest en de genade Gods bedoeld heeft, Kobrugge of Luther of Calvijn, dat is groot. Maar dan hoef ik toch niet zo'n jasje aan te trekken, altijd, en te zeggen, ja, hij zegt dit en hij. Nee, daar ben ik altijd erg bang voor geweest, voor zulke dingen. Ik weet wel, wij dragen uiteraard allemaal een stempel, natuurlijk. We zijn allemaal min of meer thuis en oud in de kerk gevormd. Maar het mag vooral voor een prediker geen slaafse navolging zijn. Ik heb wel mensen gesproken die een beetje goed bij de tijd waren en die denken, wat komt dat me toch bekend voor wat die man er allemaal staat te preken. Dat heb ik meer gehoord. Ten slotte vond hij het woordelijk terug in een of andere oude jaargang van de Griffemeerde Bond of zo, weet je wel, van menige leggen. Nou, dat voelt het dan allemaal ook heet. Ja. Kan best een goede preek geweest zijn, maar als het zo gaat, dan zeg je nee. Nee. Het is het ook niet. Niet dat we iets nieuws willen zeggen of horen, maar dat die levende verbinding er is tussen de Heer en onze zielen. Heere, wil ons ook onderwijzen in de nieuwe waarheid. En laten we daar uit dat uitgangspunt nou eens trachten iets van deze zondag te zeggen. Waaruit kent gij uw ellende? Dat is heel persoonlijk. Gij. Er wordt niet gevraagd wat er allemaal te koop is in het leven en in de wereld. Wat er allemaal te doen is. Wat je in de krant gelezen hebt. Wat je in het makelaarsboek gevonden hebt. En in de vaderlandse geschiedenis. Nee. Het gaat over mijn ellende. Uw ellende. Mens kan zo meesterlijk, kan die zijn eigen op de been houden, afschermen, door zijn mond vol te hebben over de ellende van een ander. Dat is de zonde en ellende, de uitlandigheid, de godsvervreemding, dat we vreemd zijn aan alle goddelijk goed. Kan die zo prachtig doen. Dan weet hij echt wel een hoop ellende te noemen. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat hij nou ook iets weet van zijn eigen ellende. En daarom is de Heidelberger vaak zo persoonlijk. Waaruit kent gij uw ellende? Hoe weet je dat? Praat je dat maar na? Is dat een steeds terugkerende uitspraak dat we zulke zondaren zijn? Dan zou ik aanvragen, schrijf dan eens op, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Wat heb je allemaal gedaan tegen God, tegen zijn heilige wil? Dat zou nuttig zijn, hè? Dat doe je niet, maar dat zou wel eens nuttig zijn. Als een mens een half uur zit te kletsen over zijn ellende en hij zegt, nou, schrijf het nou eens op, zeg het nou, wat heb je gedaan? Oh, wat daar aan moet beginnen. Nee, zeg het nou eens. Maar dat valt niet mee, want ik wil niet voor het blok. Ik wil er per se niet aan, want dan zeg ik, ja, maar dat is niet zo erg. Kijk, daar heb je hem, hoor. Ik wil er niet aan dat ik geen kruimeltje liefde tot God en tot de naaste heb. En dat als vrucht daarvan, dat ik vanmorgen, ik noem maar wat, hoor, mijn vrouw afgesnauwd heb. Of mijn personeel. Of mijn buurman uit heb staan te schelden. Wil ik niet zeggen. Want voor het oog van die ander ben ik toch met al mijn ellende een bewonderenswaardig mens. Ja hoor, christen, dat kun je zien. Ik wil dat niet prijsgeven. Ik wil dat integendeel tot het uiterste handhaven. Zo is die bromvlieg thuis een vlindertje buiten. Zo wordt er een godsdienstige masker aangemeten naar buiten, waarvan de spreekwoorden zeggen: om een dominee te eren moet je ermee verkeren. Of moet je er niet mee verkeren. Dat klopt niet. Wij kunnen dat met een zekere schalksheid wel zeggen, maar het klopt niet. Je voelt dat het aan alle kanten scheef zit. Want dan kun je op ieder mens dan toepassen. Van buiten, maar o wee, kom niet binnen de deur. De meest ellendige mensen die dan zo ellendig zijn, die komen als dictators openbaar. En met grote schreeuwen en schelden en tekeer gaan dit en dat. Niet altijd nog ineens met recht, maar vaak ten enenmale ten onrechte. Maar als we buiten de deur zijn, hoe gaat het, broeder? Gaat wel, hoor. Och ja, je weet het zelf wel, hè. Wat is een mens? Nou, dat zou je een uur geleden ook niet gezegd hebben als hij erbij geweest was. Voel je? Oh, we zijn zulke verschrikkelijke kletskousen. Het is niet echt. Waaruit kent gij uw ellende? Mijn ellende. Ken ik die daar dan uit, omdat ik wel eens wat gedaan heb? Zou ik het daaruit kennen? Nee, dat bewijst de praktijk juist, dat we het daar niet uit kennen. Want dan kun je wel zeggen, nou, het is toch een toestand, hè? Daar staat die ene uur, die vrome man, die staat er tekeer te gaan als een beest, en een uur daarna, dan komt hij weer zo vroom voor de dag van, oh, de ellende, de ellende. Maar dat is juist het bewijs. Al zit je stikvol met gebreken, dan ken je je ellende nog niet. Al doe je allerlei nare en akelige dingen die niet, die de toets van de wet niet kunnen doorstaan, maar dan blijven we toch op de been. We blijven op de been. Omdat bij anderen vergeleken valt het met mij nog wel mee, hoor. Kijk, ik mag dan niet altijd even zus of zo zijn, maar als ik nou naar die kijk die al zijn geld verzuipt en die een groot gedeelte van zijn geld vergokt in plaats van die het aan zijn vrouw geeft en die, ja. Zie je dat je uit de zonde je ellende niet kunt leren? Omdat we het altijd voor onszelf opnemen. Dat is precies zo in ons als ons bloed in ons is. Blijf van mij af. Ik zou me toch geen raad weten als die kroon die ik en die ieder mens draagt, als die van mijn hoofd valt. Verschrikkelijk, je moet er niet aan denken. Nee, dan trek ik mijn jasje liever nog even recht. Ja, zie je wel? Het antwoord is nog niet zo eigenaardig. Dat het niet zegt, je ellende, dat ken je als je eens ingebroken hebt of gestolen hebt. Of als je lelijke woorden tegen je moeder gezegd hebt. Of vader, ongehoorzaam. Nee, want dat vergeven we onszelf wel. Uit de wet God staat er geschreven. Dat betekent verder, die ellende, die kun je ook niet kennen uit je gevoel, uit je geweten. Het geweten wordt genoemd een stedehouderesse Gods, conscientie. En je hebt mensen die het altijd over de geweten hebben. Dat, het is goed, het geweten is een niet te onderschatten zaak in menselijke leven. Hun geweten, hun beschuldigende of onschuldige. Toch kan het antwoord niet zijn. Waarom niet? Omdat ons geweten vervormd kan worden. Als je vandaag iets doet waar je last van hebt en je doet het morgen en overmorgen en je gaat door, dan zegt je geweten niets meer. Nog erger, Paulus zegt dat hij met een goed geweten de gemeente Gods vervolgde. Die man was niet een bewuste huichelaar om te denken, ik weet wel dat Christus, dat de ware Messias is en dat zijn volgelingen Gods kinderen zijn, maar ik zal ze uitroeien. Zo was het niet. Voor die man in zijn geweten was het echt zo dat hij dacht een gode welgevallig werk te doen door die sekte, die verachte sekte, die kankerplek in het Joodse geloof, in de Joodse theologie, om die zo snel mogelijk eruit te snijden. Dat meen je niet. Zie je dat je dan ook je geweten niet meer vertrouwen kunt? In alle delen. Het is niet de geëigende, de enige kenbron van de ellende. Het geweten wordt door de zonde vervormd en gevormd. Zo zou je nog heel wat dingen op kunnen noemen. Er zijn heel wat ethici die hele boeken geschreven hebben over de moraal. Heel wat wijsgeren die hele goede dingen gezegd hebben over hoe het hoort en hoe het niet hoort. Wat kwaad is en wat goed is. Maar het kan niet gelden als kenbron voor onze ellende. Dat is de wet Gods. En de wet Gods is de uitdrukking van Gods wil. En ik wil in zonderheid benadrukken. Praat niet zo over die wet alsof je het over een ding hebt. Oh, die wet. Misschien bedoel je het goed dat je dat menselijke wettische woelen bedoelt. Maar het is nog niet de wet. Want de wet is heilig en rechtvaardig en goed, zegt Paulus. Het is een uitdrukking van Gods heilig wezen. Je zou bijna zeggen, de wet is God zelf. Daar moet je om denken hoor. Want er wordt door zogenaamd verlichte mensen wel eens op een manier over de wet gesproken, dat je zegt, de mens moest zijn ogen uit zijn hoofd schamen. Hij doet alsof hij het over een vaatdoek heeft. Oh, die wet. Hij is vrij van de wet. Maar zo is het niet. De wet is van God zelf. Zo was God niet alleen in de Sinai, zo is hij nog. Zo is hij nog, zo blijft hij. Dat is onveranderlijk. Als je dat niet toestemt, en ik hoop dat hij het van harte toestemt, dan zit je op het spoor van Marcion. Dat was een ketter uit het begin. In de kerkgeschiedenis. En die man, die dacht dat hij Paulus begreep, maar hij begreep hem verkeerd. Maar hij was roerend met Paulus eens en de rest schrapte die waar hij het niet mee eens was in de Bijbel. Wat deed die man? Die man die kwam tot een voorstelling van die harde, vrede God van de wet, die er maar op loslaat en vloekt tegen die mens. En aan de andere kant die barmhartige God en Vader, die zichzelf gegeven heeft, die God van het Nieuwe Testament. Die God van het Oude Testament, die kruipt er in het Nieuwe Testament ook wel eens tussen, maar dat schrapte die gewoon. Dat was nog van die oude demiurg, van die baas God, die God van de benauwenis. Want hij probeerde ook een oplossing te vinden tussen vloek, zegen, wet en evangelie. En ergens consequent, want hij ging geen menselijke dingen naar voren brengen van ja, alsof hij het wilde ontkennen, maar hij gaf een oplossing die tegen alles in was. Een God van het oordeel die het verliest van de God van de liefde. Met zijn evangelische geboden. Daarom zeg ik u, voelt u aan hoe belangrijk het is. Er worden wel eens uitdrukkingen gedaan in het gewone gesprek, waar ik nooit over zou vallen. Moet goed begrijpen hoor. Ook als het gaat over de wet, omdat ik weet dat men het goed bedoelt. Maar als het een soort uitspraken gaan worden waarbij de mens een punt zet. Ik was wees nou voorzichtig hoor. Dat je niet bevonden wordt tegen God te strijden. En dat je eigenlijk zonder het zelf te beseffen boven God gaat staan. En is uitmaakt hoe het is. Dat is verschrikkelijk. Als er iets staat uit de wet God, dan is dat wet God, wet van God, wet uit God. Een wet die niet in tegenstelling is met het wezen van God. En oh, dat is zo noodzakelijk om daarbij bepaald te worden, altijd weer. Het gebod is heilig en recht, vaardig en goed, is dat het goede mij de dood geworden? Nee, maar de zonde is mij de dood geworden. De wet Gods is een kenbron, de kenbron. Waarom? Nou ja, dat zegt Paulus, waar geen wet is, is geen overtreding. Als er hier in Nederland nou geen wetten zijn, dan hoef je geen stoplicht neer te zetten. Nou luisteren we er al niet goed naar, maar dan helemaal niet. Maar ik bedoel maar. Als er geen wet is dat je met licht op moet rijden. Nou ja, dan is er ook geen overtreding. Dat voel je dat. En zelfs nog verder hoor. Niet alleen dat er geen overtreding is als er geen wet is, maar als er wel een wet is, dan heeft die wet op de mens een prikkelende werking. Ik heb al eens gezegd, net als hij een stok in een wespennest steekt. Wrts, daar vliegen ze. Dat zie je bij de kinderen. Zeg joh, niet op het ijs hoor, het is niet vertrouwd. Maar ik doe het wel. Vooral nou het gezegd is. Nou komt in een ogenblik die begeerte op, ja de zwaard is ijs, zou er op kunnen. Begrijp je? Even gaan proberen. Het is gewoon die verdorven aard van een mens die openbaar komt. Dat hij, wat hij niet mag, dat trekt bovenmate. Jongens. Je zult het wel weten op je werk. Er wordt van alles gezegd. Minnen, zedeloze opmerkingen waarvan je weet dat het kwaad is. Maar met één oor luister je. Een ander die hangt daar een plaat op, zedeloos, waarvan je weet, ja, ik zou niet graag willen dat een ander het zou zien dat ik daar naar keek. Maar als er al niemand in de buurt is, dan kijk je gauw even. Het mag niet, ja, maar wat zou dat nou zijn? Kijken. Zie je, de wet van God is op zichzelf niet een prikkel tot kwaad. Op zichzelf. Het is heilig en goed, daar blijven we bij. Maar omdat ik zo verdorven ben, mijn aard die staat er tegenop. Komt in verzet. En hoe dichter dat die wet in de buurt komt, hoe verneiniger wordt het verzet. Nou doe ik een uitspraak, maar ik hoop dat je me verstaan mag. Ik zei, je hebt misschien ook wel eens dingen gehoord, of je hoort misschien ook wel weer eens nieuwere dingen, maar dat geeft niet. Hoe dichter Christus in de buurt komt, hoe vijandiger wordt het verzet. Ja, zeg je, hoe staat het dat nou met elkaar te maken? Christus en de wet? Dat staat toch als twee polen tegenover elkaar? Christus spreekt toch het evangelie? Mensen, er is geen mens op aarde geweest die zo de wet heeft gepredikt aan Christus. Daar heb ik nou een zaak die mij altijd zo heeft verbijsterd. Hoe de mens op zijn eigen manier een tegenstelling gaat scheppen tussen wet en evangelie. De wet, dat is die beer. En het evangelie, dat is dat lieve lammetje. Dat geen kwaad doet. Daar kunnen we wel wat mee doen. Als dat zo geweest was, dan hadden ze zo boos en zo vuil niet geworden. Maar toen die Christus kwam. Ik heb wel eens een uitdrukking gebruikt als die vlees geworden wet. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet. Toen zakte dat uitwendig vrome gebouw van de mens in elkaar, toen werden ze woest. Want Christus zei gewoon, ja, jullie zeggen wel, en de ouden die zeggen wel, zo en zo, en dan menen ze daarmee de wet te vervullen, maar dan heb je toch niet begrepen. Ik zeg u. Voel je, die fariëstische uitleg van de wet, dat was de wet nog niet. Dat leek verschrikkelijk zwaar. Want ze hadden vele leringen geleerd die geboden van mensen waren. Wel meer dan 600. En ze zaten nog dagelijks te zoeken in de wet. Of dat ze het nog iets uit konden breiden en nader specialiseren. En definiëren. Daar waren ze nog dagelijks mee bezig. Je zou zeggen, oh, wat die wet en die schriftgeleerden naar voren brengen, dat kan niet beter. Dat zijn de degelijkste mensen. De mensen die het zwaarste zijn. En kijk, dat was nou het punt, hè. Die waren nou net zo licht als hop. Kun je zo wegblazen. Die hadden net zo lang geknoeid totdat ze God en zijn woord meenden aan hun zijde te hebben. Toen konden ze erbij in het leven blijven. Bij die eigen uitgelegde wet. Maar toen kwam Christus. En die deed notabene nog een beroep op Mozes. Wij zijn gewoon, als je Mozes zou geloven, dan zou je mij geloven, want Mozes heeft altijd van mij geschreven. Die Mozes waar jullie zo op hopen, vooraan in je mond ligt. Oh, die wet, mij gelooft het niet. Je blijft ermee op de been. Je hebt uitwendig wat opgericht, maar je miskent dat het hart van de wet is God zelf. Dat misken je. Nou denk je God een rat voor de ogen te kunnen draaien. Maar ik zeg u, als je gerechtigheid niet overvloediger wordt, dan zul je het koninkrijk Gods niet zien. Voel je aan, mensen. Het kan wel eens echt lijken, maar... En nogmaals, het laatste woord kan ik er niet over zeggen hoor. Enkele indrukken die de Heer me erin gegeven heeft, mag ik noemen. Maar als ik dat ga zien, dan zeg je, oh wat wordt er gemarchandeerd met de wet. Soms zelfs hoe zwaarder, hoe lichter. Maar men heeft nog nooit die leraar in de ogen gekeken. Die sprak, maar ik zeg u. Want ze hadden gewoon gedacht, hoewel er in Leviticus geschreven staat, wreekt u zelf er niet. Want mij komt de wraken toe. Ze hadden gewoon gedacht dat die wet niks anders beoogde dan elkaar een poot uit te draaien. Als hij de kans kreeg. Als het jou deed, denk erom. Ze dachten dat die wet een soort hekwerk was. Daar moet je tussen blijven, natuurlijk. En daarom zegt Christus, gij hebt mij en mijn Vader gehaat. Want toen Christus kwam prediken, toen kwam het bedrog openbaar. En het was tot hun bestwil, maar ze wouden er niet aan. Daarom zegt Christus, indien gij blind waart, dan kunnen er nog ogen geopend worden. Maar nu gij zegt, wij zien, wij begrijpen het, wij weten het, blijf dan in uw zonde. Dat is een vreselijk oordeel. Het is de wet van de Vader. Ze komt uit zijn hart. Het is zijn innerlijk. Ja, ik spreek heel erg menselijk hoor. Zijn innerlijk. Vader wil het zo. Omdat hij zo is. Hij heeft niet gedacht. Hoe kan ik die mensen daar op aarde, die Adam en Eva in het paradijs, die een ingeschapen Gods kennis en wet hadden en later, hoe kan ik die mensen nou eens, opjagen? Hoe kan ik ze nou de voet eens dwars zetten? Weet je wat? Ik maak een wet. Dat is van Haman, als we zo over God denken. Die sluwe Haman, die niet anders op het oog had dan dat volk uit te roeien. En om de belofte Gods te verderven. Zo is God niet. Dan is God en wet, Vader en wet, is twee. Maar het is één. Waaruit kent gij u en uit de wet Gods? God de Vader zelf heeft zich bekend gemaakt hoe hij is. wat hij wil. Waar zijn behagen nu in is. In recht en in gerechtigheid. Dat heeft hij gezegd. Het is ook de wet van Christus. Ook niet als een tegenstelling, een versnippering. Maar sommigen doen net alsof Vader de wet wel heeft gegeven, maar Christus denkt er gelukkig anders over. Maar zo is het niet. Die een van die minste geboden ontbonden en de mensen zo geleerd zal hebben, die zal niet bij Vader thuis kunnen komen. Want die is zo doortrapt boos dat hij zich aanmatigt om iets van Vaders wil te versluieren of te verbergen. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Niet een titel of een jota. Het kleinste tekentje in de Hebreeuwse taal en het lettertje in de Griekse taal. Niet een titel of jota. Die kleine tekentjes. Zal ter aarde vallen. Eerder zal de hemel en de aarde voorbij gaan. Dan dat dat geschieden zal. Zo hoog, zo waarachtig nam Christus de wet. Wat eist die wet God van ons? Daar heb ik het. Ik heb het in een driedeling behandeld, maar niet in een tegenstelling. De wet Gods des Vaders, de wet van Christus, namelijk dat leert ons Christus in een hoofdsom. Wat de Vader wil. Want hij is helemaal niet gekomen om te vertellen dat het eigenlijk zo niet is, zoals de wet zegt, maar dat het wel degelijk zo is en dat we de helft nog niet van begrijpen. En toch, omdat het hier gaat over de getrooste zondaar, daarom mag ik met vrijmoedigheid zeggen, dit is de zaligmakende werking. Waarbij de genade Gods ingesloten is. Want als Christus in algemeen de bijzonderheid van de wet voorstelt, dan vergramt de mens. Net zo goed als dat hij vergrimt tegen Mozes, die middelaar van het Oude Testament. Ook bij Christus. Maar waar de genade erbij is, waar de ontferming er is, daar is het middel in Gods handen, in Christus' handen, om ons te doen wanhopen aan onszelf. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En het is u voorgelezen. Ik lees het nu niet meer in zijn geheel voor. Dat leert ons Christus. Dus daar kom je niet achter door de een of andere mens. Nee. Daar kom je alleen maar door Christus achter. En nu heb ik het over zijn zaligmakende werking. Die tweede persoon is een leraar der wet. Hij is geen leerling van Mozes, maar de leraar van Mozes. Mozes heeft in iedere stad die hem prediken. Christus niet. Een leraar der gerechtigheid is de Heer Jezus. En dan moet ik eens even kort zo samenvatten, want tijd is ook bijna weer voorbij. Nou komt Christus en nou ziet hij daar die speeltuin van de mens. Hij ziet daar die hele degelijke mensen met hun lange gewaden. Hij ziet daar die fariseërs met zo'n kijker voor de hoofd, voor de ogen, dat ze niet per ongeluk verkeerd kijken naar zij. Laat uw ogen rechtuit zien. Hij ziet er die kinderen op de catechisatie, wat ze geleerd wordt door de fariseeën en de wetgeleerden, de rabbijnen. En nou komt die Christus. En die gaat in een hoofdsom de wet samenvatten. Waarom? Wat is hier de wijsheid van de opstellers van de catechismus? Waarom zou je zeggen, gaan ze nou niet gebod op gebod en regel op regel ons voorhouden? Omdat wij zulke sluwe vossen zijn. Die oude streken niet af willen leren. Om ons met een handje vol dode werken tevreden te stellen. En net te doen alsof wij gedaan hebben wat we doen kunnen. Nou ja, nieuw hart bekeren dat kunnen we niet. Maar wij hebben dan gedaan wat we doen kunnen. We hebben getracht zoveel mogelijk die wet te volbrengen. Het is niet genoeg. Maar goed. Nou komt Christus. Ik zou zeggen, net als Simpson, die vossen die beginnen daar te rennen met brandende staten door het korenland heen. Het wordt een puinhoop, een ravage. Ja, het is maar een opmerking hoor. Maar dan moet je eens kijken, nou komt Christus en die zegt, ja maar. Stop nou eens met al die geboden. Dat wil ze wel noemen, pa, zo. Ja, die heb ik allemaal onderhouden van mijn jeugd af. Kan dat? Nou, het was een bijzonder mens, die rijke jongeling. Dat geloof ik zeker. Dat hij het verder gebracht had dan een van ons. Ik geloof niet dat er bij ons zulke mensen in de kerk zijn in die zin. Want het was verbazingwekkend wat hij naar de uitwendige vorm gepresteerd had. Maar nou komt Christus. En die zegt, één ding ontbreek je nog, jongen. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen. Je zult een schat hebben in de hemel. En neem je kruis op en volg mij. Liefde. En liefde. Liefde geeft toch alles. Liefde schenkt toch zichzelf. Nou ja, op aarde is het allemaal door de zonde aangevreten. Maar toch vind je er iets van terug nog. Door Gods genade en gratie in de verhouding hier op aarde. Nou, we zeggen, laten we even het goede zien erin. Hè? Liefde. Als het ons alleen maar om bezit te doen is. Dan loopt een huwelijk stuk. Was er nou iets van die liefde die nodig is tussen een man en een vrouw? En dan is het nogmaals, het is allemaal onder de drempel hoor. Ik mag er niet te hoog over spreken. Maar toch is er iets in van geven. Ik weet niet welke dichter of het staring was of een ander, maar... Die heeft zo'n gedicht. Daar komt in voor. Toen ging het over de liefde. Het was niet die blanke bruid of maagd met wie ik zwierf langs bossen en langs beelden. En waar die zijn jeugdige zijn jeugdige liefde en kracht aan lijden. Maar, zegt hij, die uitgeteerde daar in dat bed waar ik naast zat. Die daar uitgeteerd, moe en mat neer lag. Hij bedoelde, daar heb ik iets gevoeld van liefde. Ik zeg niet dat het andere niks met liefde te maken had, dat durf ik niet te zeggen, maar hij wou zeggen, daar heb ik gevoeld dat dat mijn vrouw is. Een moeder voelt altijd wel liefde tot een kind. Maar als dat kind daar hulpeloos, in pijn en smart neerligt, o, dan zou het moederhart schier breken. Want het is moeders kind en vaders kind. En vader kan zich ternauwernood bedwingen. Het is vlees van zijn vlees. En nou die de nood ziet, oh, hij kan er haast niet bij zijn. Of de Heere moet het in orde maken. Als de Heere erbij is. Maar anders, ja, hij hield toch wel van zijn kind hoor, heus wel. Maar nu, nu is het vlees en bloed voor hem, die liefde. En hij kan het niet, maar anders, dan zou hij al het goed van zijn huis te voorover hebben. Om dat kind te redden. Dat kan zo ver gaan, Absalom, mijn zoon, was ik voor u gestorven. Dat is nou maar hier op aarde. Nou komt Jezus. En hij zegt, ja, jullie met je wetsvolbrengingen. Maar daar ben je niet klaar mee, het is aardig. Als je elkaar niet doodslaat, als je elkaar goed niet steelt, als je elkaars vrouw niet afrooft. Goed. Maar ik zeg u, één blik op het goed, het huis, de vrouw van de ander. En trouwens, die God lief heeft boven alles. Wie doet dat toch niet? Die zal toch zeggen, nee, dat kan niet. Zou ik mijn vader zo'n verdriet doen? Door iets te doen wat hij uitdrukkelijk niet wil. Het hart, de boom moet toch, de wortel moet toch goed zijn. En de boom wil de vrucht goed zijn. Je kan aan zo'n akelige boom wel wat mooie appeltjes hangen. Geverfd. Maar dat is niet echt. Die kun je niet eten. Want Vader in de hemel ziet het wel waar ze uit bestaan. Dat het Sodoms appelen zijn. Hij wil ware vrucht hebben. Kijk mensen. Nou komen we op een punt dat je zegt. Ja, niet van dat tumult. Van die schreeuwende mens. Nou komen we op dat punt, niet van dat kabaal, oh, heb je dat gehoord? De enter zijn leven willen maken, toen viel die waarheid kracht naar binnen. Kan waar wezen. Kan waar wezen, hoor. Maar het is wel droevig dat de mensen daar meer oog voor hebben dan de innerlijke, krachtige werking van Gods geest. En van Christus, die leraar der gerechtigheid. Nou komt die spitse. Liefde. Liefde. Waar is nou je liefde? God vraagt het hart. Innerlijk. Je hele ziel. Je hele begeestering is voor God. Moet voor hem zijn. Je hele denkvermogen. Je verstand. Hoe kan ik God behagen? Hoe zal ik hem behagen? En dat met alle kracht. Ja, dan moet er een volkomen liefde zijn. Nou gaat de zaak spannen. Nou is het van tweeën één. Buiten de genade gaan we, hoe bedroefd ook, maar we gaan weg. Dat houden we niet uit. Of we proberen met een extra krachtsinspanning nog een duit in de zak te doen en zeggen, nou heren, vooruit dan maar. Maar het houden we ook niet vol, dat gaat ook niet. Want dan doen we het nog om ons eigen. Of het komt daar terecht dat we stilletjes in het verborgen onder het oog van die verklaarder der wet Christus in elkaar zakken. Dat het voorgoed in onze ziel ingegrift wordt. Nee, jongen, het is afgelopen. Nee, meisje. Nee, je hoeft al die boekjes niet meer te lezen. Hoe je dit moet doen om dat te laten. Nee. Het zijn allemaal ophouders op de weg. Alleenlijk ken uw ongerechtigheid. Dat ge tegen mij zo intens. Tegen die goede God, die goede wet. Die heilige rechter, dat je daar zo intens tegen zondigt, omdat je geen liefde hebt. Van je vrouw kun je nog houden, van je kinderen ook, van je hobby ook. Van je kerk, van je geloof, van je bekering en van je eigen het allermeest. Maar van mij houden. Met alles. Met je hele zijn. Tjoh. Kijk, en dat gaat niet op een snauwerige toon. Ik zeg het een beetje scherp hoor. Dat gaat niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Maar dan leren ze er toch iets van. Meer misschien dan dat geschreeuw. Veel geschreeuw en weinig wol, weet je wel. Dat zakt doorgaans als een kaarthuis in elkaar. Maar die door de bediening van woord en geest in die wet wordt onderwezen. In die reinheid van de vrezen des Heren. Die gaat aan zijn eigen wanhoop. Want die zegt. Ik mis nou net waar het om gaat. Liefde. Ontferm u mijner. Gena, o God, gena. Dus het was maar een enkel woord. Maar dat er toch iets in mocht zijn. Om ons te onderwijzen. Opdat wij dat redeneren, dat tegen elkaar uitspelen van wet en evangelie, waarbij wij in het leven blijven, dat we dat toch eens mochten verliezen. Dat de Heer het is zo wilde doen, dat hij en hij zegt, nee. Hebt uw vijanden lief, zegen ze die u geweld aandoen. Bid voor degene die u vervolgt. Nou, dan gaat hij van de plank af. Hij wilde wel weer opklimmen, maar waar de wet scherpelijk gepredikt wordt. En dat is de scherpte van de wet. Niet dat gebulder van een mens. Maar dat is de scherpte van de wet. Die je in de prediking van Christus tegenkomt. Waarbij hij de wet handhaaft in haar innerlijke betekenis, in haar innerlijke bedoeling. Wie zal dan rechtvaardig verschijnen voor God? Onmogelijk. Maar wat bij ons onmogelijk is, mensen, laat dat het slot van de zondag, de laatste zondag van het jaar zijn. Dat is mogelijk bij God. Amen.